Nou ja, goed, dat betekent dat ja, als je gaat developen in Windows 8 en de mensen die de vorige sessie van Fons hebben gezien, ja, dan zie je gewoon ontzettend veel dingen terugkomen. En ja, mijn sessie, ik denk dat de meeste ontwikkelaars ook niet gaan hebben van, oh wauw, dit is weer heel nieuw en ik moet weer heel veel nieuwe dingen leren. Mijn hoop is dat als jullie weggaan, dat jullie het idee hebben van, wauw, ik moet veel meer nadenken over hoe ik dit ga gebruiken in mijn applicatie, dan dat je het idee hebt dat je technisch dingen erbij moet gaan leren. Ik geloof dat Windows 8, de uitdaging van het schrijven van Windows 8 applicaties veel meer zit aan de interactiedesign kant en aan de grafisch design kant dan aan de development kant. Wij zijn in good shape. Wij kennen C# en we kennen XAML of HTML en JavaScript. Er is niet zo heel veel nieuws. Maar wat wel zo is dat je met Windows 8, zeker met de contracten en met de contracts, daar krijg je heel veel nieuwe mogelijkheden erbij. Daar word ik zelf wel erg enthousiast over. Dit plaatje hebben jullie dan ongetwijfeld ook al een keer gezien. Ik begreep dat Matthijs Hoekstra van Microsoft al een aantal keer heeft gezegd, hecht geen belang aan de grootte van de blokjes. Het is niet zo dat omdat het .NET blokje heel klein is, dat onbelangrijk is geworden. Absoluut niet. Maar goed, dat is de kant die bekend is. Hè? Alles aan die kant van de rode lijn, dat is de wereld die wij kennen. Dus wat we even uitlichten is, nou ja, hoe zitten die metrostaal-apps dan in elkaar? Goed, en wij gaan naar een aantal dingen kijken. Ik heb een paar demo's die in HTML JavaScript geschreven zijn. Ik heb een aantal dingen die in XAML en C# geschreven zijn. Waar we naar gaan kijken zijn een aantal contracten. En een contract is eigenlijk een feature die jouw applicatie heeft die standaard in Windows 8 zit. Een van de meest gebruikte contracten is het kunnen zoeken. Een applicatie kan je schrijven, ik kan zeggen, ja, je kan in deze applicatie zoeken. En je krijgt dan eigenlijk een standaard manier om te zoeken in je applicatie. Zodat gebruikers gewoon één manier hebben om te zoeken in een applicatie, ongeacht die applicatie. Je hoeft daar niet een eigen user interface voor te schrijven. Er is gewoon één standaard manier van zoeken. Hetzelfde geldt voor share. Sharing is ongelooflijk belangrijk. Er schijnen bedrijven verkocht te worden voor $1 miljard. En het enige wat ze kunnen is een foto delen. Het bedrijf is 2 jaar geleden opgericht. Het is $1 miljard waard. En het deelt foto's. Dat zal je bij Windows 8 ook gaan krijgen. Dus het wordt heel belangrijk om een goede sharing experience aan te bieden. Als je data hebt die je kan delen met andere applicaties, wat je dan moet doen is dat share contract implementeren. Dat maakt het makkelijk voor andere gebruikers om die data ergens anders te krijgen. Hetzelfde geldt voor settings. Er zijn weinig niet-triviale applicaties die niet iets met settings hebben. Dus wat Microsoft gedaan heeft, ze hebben gezegd, in Windows 8 hebben we gewoon een standaard manier om settings in te gaan stellen voor je applicatie. Zodat de gebruiker niet hoeft te zoeken, oh wacht even, hier zit het onder Tools Options en in een andere zit het onder File Preferences. Er is gewoon een standaard manier waarin je kan implementeren hoe je de settings voor jouw applicatie instelt. Goed, dus die contracten die gaan eigenlijk over het integreren van een bepaalde experience in Windows 8. Dit zijn alle contracten die er zijn. We gaan naar de bovenste 3 kijken. Er is ook nog een play-to contract, zodat je kan zeggen van, joh, ik heb hier een of ander mediafiletje, die wil ik afspelen naar een ander device of naar een andere applicatie. En er is nog een app-to-app picking. Ik denk dat jullie daar ook wel voorbeelden van hebben gezien. Wat een applicatie kan doen, is die kan zeggen, ik kan content leveren van een bepaald formaat. Dat als jouw applicatie zegt, joh, ik wil een file openen, ik wil een of ander plaatje zoeken, en je hebt de Facebook-applicatie geïnstalleerd, dat die Facebook-applicatie kan zeggen, oh wacht, er wordt nu een file gekozen, ik lever gewoon foto's aan. Zodat jij ook foto's kan kiezen die jij op jouw Facebook-pagina hebt staan. En zo kunnen applicaties die kunnen gewoon eigenlijk inhaken op de file open dialoog. En ongeacht waar dat dan zit, als die applicatie weet hoe die images aan moet leveren, elke applicatie kan dan gewoon kiezen uit. Ik dacht dat ik die uitgezet had. Martijn hoef ik even niet te zien. Goed. Nou, en zo kan je een heleboel voorbeelden verzinnen. SkyDrive, zodat je ook gewoon files kan kiezen die ergens op jouw SkyDrive staan. Nou, ik denk dat dat ook een aardig contract wordt wat veel gebruikt zal gaan worden. Goed, we gaan eens even kijken naar het zoeken. Het source contract zorgt dat je applicatie te zoeken is van waar je dan ook zit. Het idee daarachter is dat je hier een search mechanisme hebt. Dit is de standaard interface voor het kunnen zoeken. Wat je daarin ziet is de lijst van alle applicaties zeggen, ja maar ik ondersteun het search contract. In mij kan je zoeken. Standaard wat je doet is je zoekt in de huidige applicatie die je actief hebt. Toen ik die search opende, had ik de desktop, of het startmenu, actief. Dus waar ik nu in zoek zijn alle geïnstalleerde applicaties. Als ik naar Internet Explorer ga, dan zoek ik in Internet Explorer. Zodra je de foto-app activeert, zoek je in al je foto's. En wat je dus hebt is gewoon één experience voor het zoeken. En applicaties kunnen gewoon zeggen, ja maar oké, ik ondersteun dat ook. Moet ik er weer helemaal doorheen lopen? Ach nee. Ah, demo. Helemaal er doorheen gelopen om dan uit te komen bij, we gaan naar Visual Studio. File, open, solution. C-sharp, hè? Ja. Yeah. Dat was iemand die helemaal niet lang hoefde na te denken. Goed, laten we hem eerst even runnen. Voor de mensen die vaker presentaties van mij hebben gezien, die weten waarom ik hier sta te drinken. Ik heb de neiging om dat om te gooien in mijn laptop, terwijl ik voor een paar honderd man sta. Terwijl ik het zeg, weet ik dat er eigenlijk in de rest van de presentatie iets anders ontzettend stoms fout gaat. Maar ik weet nog niet wat het is, dat is het jammere. Goed. Hoe dit werkt is het volgende. Ik ga naar zoeken. Ik zoek. Crashte die daar echt? Ja. Hij crashte daar echt. Wow. Zoals ik zei, we gaan even zoeken. Goed. Hier kan ik wat intikken en op het moment dat ik op enter druk, wordt er een event afgevuurd in jouw applicatie. En je ziet dat daar bovenin staat van joh, query submitted en dat is de zoektekst die gebruiker ingetikt heeft. Op dat moment gaat er dat event af en kan je in je applicatie zorgen dat er gezocht wordt naar die zoekterm die gebruiker opgeeft. Op het moment dat ik hier op foto's klik, wordt de foto-app gelaunched, maar daar wordt aan meegegeven van je wordt gelaunched omdat er in jou wordt gezocht. En dan krijg je ook meteen die querytekst mee. Zodat jouw applicatie start en weet gelijk van oké, er wordt in mij gezocht, dus ik moet gelijk resultaten tonen. Ik moet niet op de normale manier opstarten, maar ik word geactiveerd omdat er gezocht wordt. Wat een applicatie ook kan doen, is suggesties aanleveren. Zodra je wat intikt, kan die applicatie zeggen van oké, ik doe een aantal suggesties. Gebaseerd op de content die applicatie heeft. Als je zoekt in een fotoapplicatie en je tikt een A in, dan zoekt die, kan die voor jou wel automatisch een aantal files zoeken die beginnen met een A of hoe dan ook. Ik denk dat we hier niet al te veel tijd aan moeten besteden. Ik heb geen idee hoe ik Oost-Aziëse karakters in moet tikken, maar het wordt ondersteund. Wat je ook kan doen is, je kan zoeken en Windows suggesties laten doen. Wat hij dan bijvoorbeeld doet is zoeken in je music library. Daar zit al standaard ondersteuning voor in. Dat hoef je niet zelf te implementeren. Of wat je kan doen is, je kan zeggen van joh, we hebben gewoon een of andere service die op het moment dat er in ons gezocht wordt, dat wij die service aanspreken en die gaat voor ons het zoeken doen. Nou, dat kan je met een JSON-implementatie doen of met een XML-service die jouw data teruggeeft. Dat zijn de scenario's die er ondersteund worden. Als we kijken naar de implementatie, dan is het allemaal niet zo ontzettend moeilijk. Een van de belangrijkste dingen is dat je in je manifest aangeeft. Dat is wel heel... Dat je in je applicatie aangeeft van ik ben een applicatie die Surf ondersteunt. Visual Studio heeft er ook een... als we niet runnen. Heeft er ook een template voor. Wat die doet is een XAML-file toevoegen waar je je search-resultaten in kan laten zien. En hij voegt deze declaration toe. Goed, dat is één. Je vertelt mijn applicatie, daar kan je in zoeken. Het andere is dat je je moet aanmelden op een event. En iedereen die mij ook een beetje kent, weet dat ik deze code niet geschreven heb, want ik zou nooit regions gebruiken. Oh, dat is vast niet goed. Ah, daar is de Oost-Europese tekst. Ik moet even zoeken op hele woorden. Wat je moet doen is, je moet tegen de klasse searchpane moet je roepen getForCurrentView, daar krijg je een objectje uit terug en aan dat objectje koppel je een eventje. Dit is het event wat afgaat op het moment dat er gezocht wordt in jouw applicatie. In dat event moet je de resultaten teruggeven. Je moet zorgen dat jouw applicatie gaat zoeken. Nou, deze implementatie is vrij simpel. Het zet alleen maar ergens een tekstje, dat is hetgene wat wij te zien krijgen. Dit is de plek waarop je zegt van oké, nu gaan we zoeken, we doen een call naar een service, we zoeken in een library die deze applicatie heeft, wat dan ook. Er zijn nog wat meer events waar je op kan registreren. Suggestion requested. We hebben suggesties nodig. Dat event gaat af voor elk karakter wat die gebruiker intikt. Elke keer gaat dat event af. De bedoeling is dan dat jij suggesties teruggeeft aan de search pane. En deze is er nog. Result suggestion chosen. De gebruiker heeft een van jouw suggesties gekozen. Wat doe je dan? Nou, gemiddeld ga je dan weer zoeken. Maar het is een ander event waar je op kan reageren. Dit is die implementatie van die search pane suggestion requested. Wat ze daar doen is, ze kijken naar welk scenario je gekozen hebt in die listbox. En afhankelijk daarvan roepen ze een van die andere methods aan. Dus wat deze bijvoorbeeld doet, is die zegt van joh, oké, we hebben hier gewoon een fixed aantal suggesties. En wat je binnenkrijgt is een query tekst. Die query tekst zit in deze klasse. En wat je daarmee doet is, je gebruikt die query tekst om suggesties te genereren. Even terug naar deze. Dit is het event wat afgaat. Daar zitten die event args in. En die event args die geven ze hier ook weer mee. Dat zijn deze argumenten. En daaraan kan je dus toevoegen. Daar zit een search suggestion collection aan. En daar kan je query suggestions aan toevoegen. Dus wat je doet is je geeft een aantal strings terug aan die search pane. Waarin je zegt van nou dit zijn suggesties. Dit zijn dingen die ik zeker heb. En daarmee maak je het makkelijker voor de gebruiker. Om keuzes te maken in hetgene waarin gezocht wordt. Standaard, die search pane kan maar 5 suggesties aan, dus dit voorkomt nog dat we er meer gaan toevoegen dan er überhaupt getoond gaan worden. Dit is de suggesties voor de Oost-Aziatische teksten, maar je ziet eigenlijk aan de implementatie is niks anders. Het enige wat ze doen ze gebruiken een andere string comparison, een andere start with. Voor de rest doen ze precies hetzelfde. Het enige wat ze willen laten zien is van ja goed, alle cultures die er zijn die ondersteunen we. Dit is het scenario waarin een service aangesproken wordt om die suggesties op te halen. Maar dan krijg je wat aparts. Want dan moeten we een async call gaan doen. Want files lezen in WinRT kan alleen maar async. Ik was net niet bij de sessie van Fons, maar de WinRT API is zo opgezet dat elke call die potentieel meer dan 50 milliseconden duurt, alleen maar beschikbaar is in een asynchrone versie. Het lezen van files kan alleen maar asynchroon. Het schrijven van files kan alleen maar asynchroon. Alleen dingen die echt heel kort duren, minder dan 50 milliseconden, daarvan is een synchrone versie beschikbaar. Maar ja, dat betekent dus dat we nu asynchrone file moeten gaan lezen. Maar dat we in dit event dus wel op een of andere manier moeten kunnen vertellen wanneer we die suggesties hebben. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben deze klasse. Je kan aan dat request wat je binnenkrijgt, kan je een deferral aanvragen. Waarmee je zegt van, oké, ik ga iets asynchroons doen. Als ik tegen die deferral vertel dat ik complete ben, dan heb ik de suggesties beschikbaar. Dus wat het search pane doet, is die roept jouw event aan. Dat event merkt van, oké, er wordt een deferral aangevraagd, dus ik hoef die suggesties nog niet te geven. Ik wacht wel tot er tegen die deferral wordt verteld dat die complete is. Dan weet ik dat ik die results op kan halen. Nou, dat is ook wat hier gebeurt. Je ziet dat ze hier een get file async doen. Ze gaan een of andere file lezen. Dat is welke is dat van de twee? De JSON. Dus ze gaan deze JSON file lezen. Dat is een asynchrone call. Even kijken of we dat op één regel kunnen krijgen. Get file async. Daar staat een await voor. Oftewel, alles wat na die await komt, dat is een callback. Dit is de callback van de get file async. Inclusief dit. Dus op het moment dat die get file async klaar is, Dan wordt pas dit uitgevoerd. Dan wordt pas dit uitgevoerd. Nou, in WinRT zit ook ondersteuning voor JSON. Dus we kunnen gewoon ons result parsen. En uiteindelijk roepen wij... Wat bijzonder dat ze dat een referral noemen. Want het is toch echt een deferral. Zo. En als laatste vertellen ze dus tegen die deferral van... Oké, nu zijn we compleet. We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben dat object wat we binnen hebben gekregen in dat event... hebben we gevuld met onze resultaten. En dan zal die search pane zeggen van... Oké, dan vul ik nu die lijst aan. En datzelfde geldt eigenlijk voor de XML-versie. Nou goed, eigenlijk is de implementatie bijna hetzelfde. Wat je ziet is dat het asynchroon programmeren in WinRT is ontzettend belangrijk. Je kan eigenlijk niet tegen WinRT aanpraten zonder asynchroon te programmeren. Dus als je naar Windows 8 gaat, zorg er in ieder geval dat je goed begrip hebt van wat het async en await keyword doet. Je kan een aparte CTP downloaden, de async CTP. Die kan je installeren in Windows 2010. In 2011 zit het al automatisch ingebakken. Waar ik heel vrolijk van word, is de kracht die in async en await zit. Twee simpele keywords. De kracht die erin zit is echt enorm. Heeft iemand al eens een keer gekeken naar de code die gegenereerd wordt hiervan? Hoe vrolijk werd je daarvan? Nee. De compiler doet hier echt hele bijzondere dingen mee. Het voordeel is dat je code hebt die gewoon lineair leest, terwijl het asynchroon wordt uitgevoerd. Als je er nu nog niet enthousiast over bent, dan zou ik zeggen, speel er een paar keer mee en dan zie je de enorme kracht die erin zit. En het hele search contract, het maakt dingen zo simpel. Het belangrijkste is de gebruikers experience die eraan vasthangt. Voor jou als ontwikkelaar is het niet heel moeilijk. Het is eigenlijk drie eventjes koppelen en vertellen dat je search ondersteunt. Vanuit de gebruikersperspectief is het ontzettend veel kracht. Want als die gebruiker weet dat hij hier op search kan klikken, dan kan hij in alle applicaties zoeken. Dat is search. Zijn hier vragen over? Ja. De vraag is, zorgt het ervoor dat jouw applicatie eigenlijk vaker geactiveerd wordt? Is het zo dat door search mensen sneller zullen gaan switchen? Ja, ik denk het wel. Het feit dat je in een applicatie kan zoeken, zorgt er waarschijnlijk voor dat je applicatie veel vaker opgestart zal gaan worden. Want mensen kunnen zoeken in jouw applicatie. Als ze iets zoeken en ze klikken jouw applicatie in, dan wordt jouw applicatie gelaunched. En er wordt tegen die applicatie verteld, en misschien moeten we dat hier ook even laten zien. Er is een method die afgaat in jouw applicatie op het moment dat jouw applicatie gestart wordt, omdat er gesearched wordt. Kijk, het wordt veel lastiger als je eerst je applicatie op moet starten en dan in die applicatie moet zoeken van oké, hoe moet ik in deze applicatie zoeken en daar wat intikken. Het hele idee is dat je gewoon één uniforme manier hebt van in een applicatie zoeken. En dat zal er denk ik voor zorgen dat mensen veel vaker jouw applicatie launchen. Juist omdat ze er heel simpel in kunnen zoeken. Dat is denk ik ook een beetje het idee. Kijk, voor ons als ontwikkelaars is er eigenlijk heel weinig voor nodig om dat te ondersteunen. Het enige wat we hoeven te doen is een referentie opvragen naar Searchpane en een paar eventjes koppelen. Dus om kort te gaan, ja, ik denk zeker dat applicaties veel vaker gebruikt zullen worden, juist omdat ze dit soort dingen kunnen. En dat zou je ook zien bij het volgende contract. Het sharen. Het sharen van data tussen applicaties. Op het moment dat je een applicatie hebt waar je heel makkelijk naartoe kan sharen, of een applicatie hebt die heel makkelijk data die hij heeft kan sharen naar applicaties, zou je zien dat dat hele populaire applicaties zullen worden. Je ziet het bijvoorbeeld aan Instagram. Ik weet niet, zijn er mensen die Instagram gebruiken? Niet heel veel. Het is een foto-applicatie. En het enige wat het doet is een hele makkelijke manier hebben om je foto te delen naar Facebook of naar Twitter. Dat is het enige wat het doet. En binnen 2 jaar is het hele bedrijf gewoon $1 miljard waard geworden. Natuurlijk in Windows 7 en daarvoor had je natuurlijk ook al mechanismes om data te sharen. Maar dat was altijd redelijk beperkt. Je moest zelf als ontwikkelaar moest je redelijk wat doen. Je had copy en paste. Je kopieerde ergens wat uit en dan ging je naar Internet Explorer. En dan plakte je dat daar ergens en dan liet je zoeken. Of je kopieerde ergens een tekstje in, dat plakte je ergens in een andere applicatie. Het hele idee van sharing is dat eigenlijk veel groter getrokken wordt. Het is een soort clipboard on steroids, zeg maar. Applicaties worden veel actiever gemaakt om data te kunnen sharen. En ja, ik zeg altijd in Visual Studio zou ik zo graag willen dat copy en paste uitgeschakeld was. Copy en paste programming levert altijd slechte code op. Maar een gemiddelde gebruiker die weet bijna geen raad meer op het moment dat je gewoon geen copy-paste meer hebt. En ik denk dat voor in Windows 8 ook zo gaat worden op het moment dat je applicaties hebt die heel goed data kunnen sharen met andere applicaties. Dan zal je zien dat die worden gewoon heel veel gebruikt. Ik zal even laten zien wat dat sharen dan doet. Wat zullen we eens nemen? Je zit ergens in Internet Explorer. Je gaat naar Share. En op dat moment wordt de Share pane geopend en er wordt een lijst getoond van alle applicaties waar je iets naartoe kan sharen. Dus in dat Share heb je eigenlijk altijd 2 applicaties die actief zijn. Je hebt een Share Target. Dat is waar je heen shared. En je hebt een share source. De applicatie die iets deelt met een andere applicatie. Wat Windows 8 voor je verzorgt is de infrastructuur om die applicaties data te laten sharen. Die applicaties kennen elkaar niet. Hoeven ze ook niet te kennen. Het enige wat ze kennen is de share broker. Een objectje zeg maar wat tussen die applicaties die communicatie verzorgt. Als ik iets share naar mail, dan zegt hij van we hebben. Ja, daar was ik al bang voor. Dit is de sample applicatie. Op dit moment wordt die applicatie geactiveerd. Ook weer met een ander type, net zoals dat je een applicatie gestart kan worden met van er wordt in jou gezocht. Kan een applicatie ook gestart worden met er wordt naar jou toe geshared. En wat je dan binnenkrijgt is een object. In die object zit een data package. Dat data package dat is alle data die geshared wordt vanaf die andere applicatie. Nou, en wat Windows of wat Internet Explorer hier dus doet, is die zegt van joh, ik share HTML met jou. Dit is de title, dat is de description. Voor de description wordt blijkbaar de URL genomen. En er zit HTML in. En nu kan die applicatie zeggen van oké, mooi, ik heb het geaccepteerd. We zijn klaar. En dan sluit die SharePane weer. Nou, en zo kan je dus zeggen, een Facebook applicatie kan zeggen, joh, ik wil een foto sharen. Je kan naar een mail sharen, je kan naar Facebook sharen. En de vrijheid die je daarin hebt, in dat share, is behoorlijk groot. Shift F5 werkt niet. Ach. Dit is wat er moet gebeuren. Je hebt dus altijd een source applicatie. Wat hij moet doen is, 1, hij moet opgeven dat hij een share source is. Dat is ook weer zo'n capability. Net zoals dat je zegt van, ik ondersteun search. Is dit een capability waarin je zegt, ik ben een share source. Ik kan sharen naar een andere applicatie toe. Net zoals bij het searchen moet je dan wat event handlers koppelen aan wat heet de Data Transfer Manager. Net zoals dat je die search pane had, heb je hier de Data Transfer Manager. Daar koppel je wat eventjes aan. En die events worden in jouw applicatie afgevuurd op het moment dat er data nodig is. Omdat die gebruiker zegt van oké, ik heb hier een applicatie actief. Ik wil nu sharen. Dus op het moment dat die gebruiker hier share selecteert. Vuurt die share broker een event af. In jouw applicatie. Die applicatie moet een objectje vullen met wat die dan wil sharen. Welke formaten die allemaal ondersteunt. Wat de data is die wil sharen. Op basis van die source app, als die source app zegt van joh, ik kan sharen en ik kan tekst sharen. Wat de share broker dan doet is, die filtert alle targets die ze hebben gezegd van ik ondersteun tekst. Je kan tekst naar mij sharen. Nou, dan klikt die gebruiker op een bepaalde applicatie. En dan gaat dat object, wat die source applicatie ingepakt heeft, die share target applicatie wordt gelaunched. Daarom wordt verteld van, hey, er wordt data naar jou geshared. En die krijgt dat data package objectje binnen en die moet dat processen. Doe ermee wat je wil. Post het naar Facebook. Maak een e-mailtje met die data erin en klaar. Eigenlijk is dit niet heel veel anders dan copy en paste. Alleen bij copy en paste heb je veel meer handelingen die je zelf moet doen. Daar kies jij namelijk wat je wil kopiëren. En als je gaat pasten, dan vertel je in welke applicatie je wil pasten. Hier zit iets meer voor jou geregeld. Dit is wat je allemaal kan sharen. En toen ik dit zag, toen had ik het idee van, ja, maar eigenlijk is het gewoon een heel uitgebreid clipboard. Voor de mensen die intern clipboard kennen, dit zijn ook ongeveer de formaten die het clipboard ondersteunt. Je kan tekst sharen, je kan HTML sharen, je kan een URI sharen, je kan images sharen. Files of een custom data format. Wat je daarmee bijvoorbeeld kan doen, is je kan zeggen van, joh, ik heb een applicatie, die kan een objectje wat ik zelf gedefinieerd heb, kan die delen met andere applicaties. Als die andere applicatie snapt hoe dat object in elkaar zit, dan heb je een hele makkelijke manier om heel veel informatie tussen applicaties uit te wisselen. Het voordeel van de predefined formaten is dat het natuurlijk heel algemeen is. Dan kan je naar heel veel andere verschillende type applicaties sharen. Goed. Eens even kijken hoe dat dan werkt. Een share source. Ik wou net zeggen, die moet er toch in zitten. Manier van werken is eigenlijk hetzelfde als bij dat search pane. Je hebt een static class waar je een method van aanroept, get for current view. Daar krijg je een data transfer manager aan uit terug. En daar koppel je wat events uit aan vast. De belangrijkste is die data requested. Op het moment dat die applicatie actief is, die gebruiker kiest voor share, dan gaat dit event af. Het enige wat jij daarin moet doen, is dit object vullen. Wat wil je dan sharen? Nou, dan moet je een title aangeven, dan moet je een description aangeven. Je kan er een thumbnail aangeven, zodat die gebruiker die thumbnail ook ziet in die sharing pane. En vervolgens roep je van dat object, roep je een van de set methods aan. Set text, set URI, set bitmap, set data. En daar stop je dan je HTML in, daar stop je dan je tekst in, enzovoort. Ook dit werkt weer async, dus op het moment dat je files moet gaan lezen, werkt weer op dezelfde manier. Je moet zo'n deferral aanvragen, zodat als je dingen asynchroon doet, zoals hier, dat je uiteindelijk kan vertellen aan de sharing pane van oké, ik ben klaar, ik heb die data opgehaald. Dit is het moment waarop er geshared kan worden naar die andere applicatie toe. Laten we even runnen. Dus op het moment dat we hier op set klikken, dan wordt er een method in die applicatie aangeroepen. En die zet een variabele. Deze. Op het moment dat ik op de share text button klik, wordt er uit een tekstboxje wordt er tekst gehaald en wordt die data ingepakt. Op het moment dat ik nu naar sharing ga, dan zie je dat deze tekst, dat is de title geworden, de description is geworden. En dat datapackage is dus naar de Share Target applicatie gegaan. En die heeft er dit mee gedaan. Hij heeft een stukje UI getoond. Maar goed, dit is ook de plek waarop je mail kan versturen, connectie kan maken met Facebook, met Twitter, wat dan ook. Deze applicatie heeft dus geen idee waar hij naartoe shared. Het enige wat hij doet is een objectje inpakken met dit is de data die ik wil sharen. Succes ermee. De UI wordt geregeld door Windows 8. En op het moment dat je vertelt met welke applicatie je wilt tellen, wil sharen, wordt die applicatie gelaunched met een speciaal launch kind. Jij wordt gelaunched omdat er naar jou toe geshared wordt. Hier heb je de data package. Succes ermee. Ik heb geen files hier. Nou, en dit laat dus zien welke verschillende. Klikte ik nou op search? Ja. Hè? Share. Nou, nu heb ik HTML-content. En nu heeft die sharing pane gevonden van er is geen enkele applicatie waarmee ik HTML kan sharen. Dus afhankelijk van wat die share source voor data aanlevert, worden er bepaalde applicaties getoond. Hier in die sharing pane. Zijn jullie allemaal stil, joh? Ik had geen enkele vraag, kom op. Je mag best dingen vragen, hoor. Ja, er is een vraag.
Dus ik heb twee applicaties openstaan, mm-hmm. Want die heb ik gesnapt.
Ja.
En ik doe vanuit de source sharing, dan komt er een sharepane opzetten. En dat is van die applicatie die gesnapt is.
Mm-hmm.
Zou ik dan zeg maar met een mediator pattern, met events, met die andere applicatie zo op die manier kunnen praten?
Nee.
Dus ik heb alleen die, hoe zeg je dat, alleen die source target... XAML page, die wordt geactiveerd, zeg maar.
Ja. Dus okay. Je krijgt een apart stukje UI, wat geactiveerd wordt op het moment dat er naar jou toe geshared wordt.
En die UI, die kan niet met een event launchen, zeg maar, naar...
Nee, die zit altijd in de sharing pane, juist om het heel consistent te houden.
Dus dat is echt gesandboxed, zeg maar.
Daar is heel bewust voor gekozen. Wat ze gewoon willen is dat sharing altijd op dezelfde manier werkt. Wat ze niet willen is dat als de ene applicatie zegt ik wil iets sharen, dat er dan een applicatie geactiveerd wordt, terwijl een andere applicatie het juist in die sharing pane doet. Ze willen juist dat die sharing gewoon altijd heel uniform werkt. Dus nee, jouw applicatie wordt... gelaunched. Daarvan wordt verteld van er wordt in jou geshared. En je hebt hier een UI waarin je zegt van oké, hier vul ik wat informatie in en dan zeg ik nu ga ik het sharen.
Ja, maar als dat dan is gedaan en de sharing pane gaat weg, kan dan de gesnapte applicatie, dat kleine deel, kan die daar dan op reageren wat zeg maar naar binnen is gekomen via die sharing pane?
Ja, want dat is die applicatie. Kijk, op het moment dat er naar jou toe geshared wordt, dan is dat wel die gesnapte applicatie. Alleen, initieel zou je die UI hebben van hier, van die sharing pane. Op het moment dat die gebruiker zegt van oké, ik ben klaar, ik heb geshared. En je klapt die sharing pane weer dicht. En je hebt hier zo'n een snapped view van jouw applicatie. Ja, dan heeft die applicatie die events ontvangen. En die heeft er iets mee gedaan. Dus die kan er ook op reageren.
Oké, dankjewel, duidelijk.
Oké. Geen andere vragen? Oké. Gaan we naar de andere kant kijken? Oh, nog een vraag.
Dank. I will ask an English question, because I see sharing a lot between applications, but what if you want to share between people? So, for example, you have the same application, but you want... one person, another person, and you want to do sharing like that. How will it work?
For example, you want to share with via mail with one specific person.
Yes.
Or you want to share through Facebook through one of your friends.
Yes.
Yeah. Can I do that in
Netherlands?
I can do it in English, but it feels weird.
Netherlands is good.
Wat je daarvoor kan doen is een quick link aanmaken. Wat je kan doen is op het moment dat je shared en je shared bijvoorbeeld naar de mailapplicatie, dan vul je een e-mailadres in. Zo van oké, dit is degene met wie ik wil mailen. Je kan dan een vinkje aanzetten van maak hier een quick link van. De volgende keer dat je dan shared, heb je niet alleen de mailapplicatie in die sharing pane staan, maar ook mail naar die en die. En dan heb je al wat voorgedefinieerde informatie, zodat je minder hoeft in te vullen. Dat is het mechanisme waar ondersteuning voor is. Ja. Nee. Je shared naar één andere. De vraag was, kan ik sharen naar meerdere targets? Nee, je shared naar één target. Wat je wel kan doen, is die share pane gewoon open houden. Je shared naar de mailapplicatie. Je zegt van oké, klaar. Op dat moment wordt die mail verstuurd. Daarna pik je een andere applicatie. Maar je kan niet zeggen die en die. Kijk, want vaak in die sharing pane moet je meer informatie invullen. Je krijgt informatie aangeleverd, maar soms is dat niet genoeg. Of je wil er nog even wat bijzetten. Maar nee. Ook dat is denk ik een heel bewuste keuze om dat niet te ondersteunen. Gaan we nu even naar de andere kant kijken. Hoe lang heb ik nog? Nog een kwartier? Dat kan niet waar zijn. Ik ben net begonnen. Oké. Nee, het valt me mee. We zitten redelijk op schema. Dit is de andere kant. Dit is een share target. Dit is die andere applicatie die je ziet. Op het moment dat ik die share pane geopend heb en ik heb gezegd, joh, ik wil tag share, dan zien we de share target. Hiervan heb ik een HTML5 applicatie. En wat hier gebeurt is op het moment dat deze applicatie gelaunched wordt, wordt er een event aangekoppeld, dat heet Activated, en daar wordt de Activated Handler aangehangen. En in die event, in die Activated Handler, daar krijg je binnen waarom je gestart wordt. En deze, tegen deze applicatie wordt verteld, jij wordt nu geactiveerd omdat je een share target bent. Er wordt naar jou toe geshared. Drie is es. Eén was niet genoeg en twee is ook niet genoeg. Nee, drie is es. Ja. Zo is het nou eenmaal in JavaScript. Goed. En wat je daar dus in binnenkrijgt is in die event args, daar zit die share operation in. In die share operation, daar zit die data in die de share source ingepakt heeft. Daar zit die title in, daar zit die description in. En op basis van wat er dan naar ons toegeshared wordt, die share operation, daarvan wordt verteld wat er naartoe geshared wordt. Hier zie je in JavaScript wat heet een promise. Een promise is een mechanisme om in JavaScript dingen asynchroon te doen en te laten volgen door een andere functie. Dus wat je in C-sharp doet met async en await, doe je hier met, roep deze asynchrone functie aan en voer als dat klaar is deze functie uit. Nou, en zo wordt elke keer die data wordt eruit gehaald. We halen de URI eruit, we halen de tekst eruit, wat we er ook mee willen doen. En dit is de plek waarop je dan een mail stuurt, connectie maakt naar Facebook en de data die jij binnen hebt gekregen van die andere applicatie, dat je dat shared naar waar jij voor bedoeld bent. Nou, en dit is de HTML die getoond wordt in die sharing UI. Goed, we hebben het volgende gevangen, ontvangen als data package. Nou, en vanuit dat JavaScript worden hier allerlei, wordt hier die data weer ingevuld. Zijn er mensen die liever HTML5 programmeren dan XAML of C-sharp? Eén? Oké. Allemaal XAML C-sharp addicts. Mooi. Ik weet ook een hoop meer van XAML dan van HTML5. Dat die geregistreerd is daarvoor? Ook dat is zo'n declaratie. Dus de shared target geeft aan. Precies. En die vertelt welke formaten die ondersteunt. Waar je dat terugvindt? Nou kijk, dit is de informatie die de share broker gebruikt om uit te vinden of er überhaupt naar jou geshared kan worden. Dit zijn de formaten die ondersteund worden. Dus deze applicatie ondersteunt tekst. Tekst, deze ondersteunt URI's, bitmaps enzovoort. En als ze deze hadden uitgezet, dan had het ook nog echt effect gehad. Want nu zeg je gewoon, we ondersteunen gewoon alles. Wat je binnenkrijgt in dat JavaScript ding, dit is die event handler die afgaat op het moment dat je applicatie geactiveerd wordt. Daar wordt dus aan meegegeven waarom je geactiveerd wordt. En vervolgens heb je een object wat die share operation is. En daarin zit het type wat er naar jou geshared wordt. En hier kijken ze bijvoorbeeld. Wordt er tekst geshared? Hier wordt er gekeken, wordt er een URI naar mij geshared? En op basis daarvan roepen ze een van de GET-methodes aan. Get text async, get URI async enzovoort. Ik had het idee dat dat je vraag was, maar als dat niet zo is, dan is nu het moment om dat te zeggen. Ik ben namelijk een ster in vragen beantwoorden die niemand stelt. Oh, oké. Okay. De vraag is eigenlijk, wat gebeurt er met het manifest? Precies. In dat manifest ligt vastgelegd wat die kan. Ik ben een shared target. En dat manifest wordt eigenlijk opgenomen in je executable. En Windows 8, op het moment dat er gezocht, op het moment dat je applicatie geïnstalleerd wordt, wordt er dus gekeken naar die meta-informatie. Oké, jij bent een shared target. Oké, jij ondersteunt tekst, jij ondersteunt URI's. Mooi. Dan weet ik dat. Zodra de share pane wordt geopend, weet ik welke applicaties ik daarvoor kan gebruiken. Dus dat manifest wordt, is gewoon onderdeel van je applicatie. Is dit de tweede keer dat ik je een vraag beantwoord heb die je niet stelde? Als ik uitloop, dan weet ik waarom. Goed, en het derde contract zijn settings. Wat je zal zien is dat elke applicatie, dat je daar settings van kan instellen. Ook die settings gaan altijd over de actieve applicatie. En de applicatie die ik hier open heb is de desktop app. Toen ik voor het eerst hoorde over Windows 8, toen dacht ik van ja, eigenlijk zijn er twee hybride werelden. Je hebt die hele metrostaalwereld en je hebt de desktopwereld en die staan naast elkaar. Maar hierdoor heb ik eigenlijk een beetje een ander idee gekregen. De desktop is gewoon een applicatie. Hij gedraagt zich ook helemaal zoals alle andere applicaties zich gedragen. Misschien hebben ze het wel laten zien, maar als je een applicatie actief hebt, dan kan je hem hier aan de bovenkant kan je hem oppakken, hè? Dan kan je hem ergens dokken. Als je hem naar beneden gooit, dan sluit hij hem. En die dingen kan je ook allemaal gewoon met de desktop doen. Als je in de desktop zit, kan je gewoon de desktop oppakken. En die kan je gewoon aan één kant dokken. De desktop is gewoon een app. Het enige wat je er niet mee kan, is hem sluiten. Dus ik zei dat hij zich helemaal gedraagt zoals alle andere apps. Nou, net niet. Maar weet je, zo zie ik dit. Dit is gewoon je nieuwe startmenu. Daarin kan je apps starten. Een van de apps die je kan starten is de desktop app. En daarin gedragen applicaties zich zoals Windows 7 en eerder applicaties zich gedragen. Goed. Wat het over settings. En het maakt niet uit welke applicatie ik nu actief heb, maar ik kan gewoon overal vragen van joh, ik wil settings instellen. Het startmenu heeft deze. Als ik naar Internet Explorer ga en ik ga naar settings, en ook dit is weer bedoeld als een uniforme manier om gebruikers gewoon een hele simpele manier te geven om applicaties, om daar settings aan te veranderen. Onderin zitten altijd een aantal. Sorry? Bovenin staat settings. Ja? Je bedoelt settings van de settings? Internet Explorer settings. Ja. Oké. Ik snap wat je bedoelt. Het is een beetje verwarrend dat je hier gaat naar settings, om vervolgens dan nog een keer op settings te moeten klikken. Goed. Applicaties bepalen zelf wat hier komt te staan. Dus misschien dat ze nog jouw commentaar te harte gaan nemen en hier een andere term voor gaan verzinnen. Maar dit is wat applicaties doen. Als je in een mailapplicatie, dan kan je op het moment dat je naar settings gaat, kan je accounts toevoegen. Hier onderin staan nog een aantal settings die je heel veel gebruikt. Op het internet als je zoekt van, ja maar hoe sluit ik Windows 8 nou af? Nou ja, de makkelijkste manier is om naar settings te gaan en dan hier gewoon te zeggen van, joh, nu wil ik een shutdown doen. Of ik wil notificaties even uitzetten. Straks hierna komt nog een sessie over notificaties. Nou, soms wil je die gewoon even uit hebben staan. Of je wil settings met je netwerk doen. Nou, dat soort dingen. Je keyboard. En je hebt hier ook altijd een link naar eigenlijk je metrostaal control panel. Vraag.
Ben je in het settingsscherm net zo vrij om dat te layouten? Kun je daar ook icons in zetten en aan-uitschakelaars? Of is dat allemaal heel hard en strak?
De vraag is of je hoeveel vrijheid je hebt in de UI. Mag ik dat zo heel kort samenvatten?
Net in het panel aan de rechterkant.
Ja. Nee. De UI moet hierin passen. Ook dit is weer zo'n snapped view. De breedte is ook fixed. 320 pixels. Als je je setting instelt, moet je zorgen dat dat altijd hierin getoond kan worden. Het is niet zo dat je een bepaalde dat je je applicatie kan activeren, dat je een bepaald schermpje kan openen. De bedoeling is dat je hier je settings in kan stellen. Zodat die gebruiker ook weer een hele uniforme ervaring heeft van het instellen van applicaties.
Want dat eerste scherm wat we net zagen, daar kan ik wel mijn eigen XAML code. XAML. Ja.
Twee dingen kan je doen. Je kan zorgen dat hier gewoon alle settings opstaan die je gelijk in kan stellen. Of je kan een soort categorieën bouwen. Als je applicaties uitgebreider worden dan wat op één scherm kan.
Oké.
Ga je me van het podium jagen? Ik heb het echt een keer gehad, hè, dat er gewoon iemand naast me kwam staan en zei van, je bent nu klaar. Oh. Nog 2 minuten. Oh, eitje. Hier, daar hoef je geen speciale capability voor te declareren. Wat je moet doen, is... Aan je application object hangt een event dat heet onSettings. Daar wordt een object aan meegegeven en daar kan je een paar dingen mee doen. Een van de dingen die je kan doen is je kan application commands toevoegen. Dit is het titeltje wat je ziet. Dit is settings, degene die jij niet wilde hebben. Dus het enige wat Microsoft hoeft te doen is hier ergens in hun source een keer settings te veranderen in iets beters. En daar geef je in dit geval een HTML-file op, die geopend wordt op het moment dat op help geklikt wordt. Aan de XAML-kant is dit natuurlijk een XAML-file. Je geeft op van, oké, deze XAML-klasse moet je activeren. En uiteindelijk wordt die settings flyout, dat is dat schermpje wat geactiveerd wordt, die wordt getoond. Ik weet niet of jullie die al gezien hadden, maar er zit ook een simulator bij. Oftewel, als je Windows... Visual Studio 11, als je dat installeert op een Windows 7 machine, kan je ook gewoon metrostaal applications bouwen. En dan run je gewoon in de simulator. De simulator heeft een aantal voordelen, namelijk dat je resoluties in kan stellen tot gigantisch. Zodat je ook kan kijken van hoe ziet mijn applicatie eruit op het moment dat iemand een resolutie heeft van 3000 bij nog wat. Bij die nieuwe iPad geven ze er heel hoog over op dat ze een resolutie ondersteunen van 2000, maar met Windows 8 zou je makkelijk 6 monitoren aan kunnen sluiten. ondersteunen ze al jaren. En dan heb je een resolutie van 7000 bij nog wat. En in de simulator kan je gewoon instellen van, ik wil even mijn resolutie wijzigen. Hoe ziet mijn applicatie eruit als ik in 2560 bij 1440 draai? Hoe ziet mijn applicatie eruit als ik in 1024 draai? En wat gebeurt er met mijn applicatie op het moment dat ik hem roteer? En zeker als je natuurlijk ontwikkelt op een laptop. Je kan je laptop wel een stukje draaien, maar daar zitten 9 van de 10 keer geen sensoren voor in. Maar hiermee kan je dus wel testen hoe jouw applicatie zich gedraagt als die op een tablet gebruikt zou worden. Goed. Dan laten we hem even op de local machine draaien. Zo. Dus wat deze doet is, die voegt 2 categorieën toe. En elk heeft zijn eigen HTML-faaltje dat getoond wordt, waar natuurlijk weer JavaScript achter kan zitten, zodat je kan reageren op het feit dat instellingen veranderd worden. Je kan iframes gebruiken erin. Dit hangt dan in zijn eigen iframe. Daar heb je in XAML natuurlijk niet zo heel veel aan, maar... Zo'n settings flyout heeft ook een aantal events die afgaan waar je weer op kan reageren in je applicatie. Bijvoorbeeld voor spelletjes kan dat handig zijn, dat als je een spelletje aan het spelen bent en je gaat naar je settings, dat ondertussen niet dat spel doorloopt, maar dat die even gepauzeerd wordt, zolang jij die instelling aan het veranderen bent, totdat je zegt van oké. En dan gaat er een ander event af waarin je kan reageren op van nou mooi, dan gaan we nu weer door met het spel. Ook, het idee is hier ook weer een hele uniforme manier waarin gebruikers gewoon hun instellingen kunnen veranderen. Die uniformiteit, dat is iets wat je... niet gezien. Die uniformiteit is iets wat veel belangrijker gaat worden in Windows 8 dan wat het is in Windows 7. In Windows 7 kon iedereen gewoon zelf verzinnen waar zijn settings zaten. Application commands, ja.
Over dat lijstje met categorieën in die settings flyout, kun je daar ook een soort gelaagdheid in maken? Dat je meerdere categorieën onder elkaar zet?
Dus de vraag is, kan je als je hierop klikt, kan je dan weer... Oh, nou is die echt stuk. Kan je daar dan weer een lijst in krijgen, zodat je een soort hiërarchie krijgt waar je doorheen kan navigeren?
Exact.
Dat kan. Want uiteindelijk, hetgene wat je toont, is gewoon of XAML of HTML. Even stoppen, want hij is nu echt even de weg kwijt. Moet ik stoppen? Ik ga stoppen.
Dankjewel.
Vorige keer was het een mooie mevrouw die met het podium afjoeg, maar nu is het Matthijs. Dat kan je doen, want hier zit gewoon een HTML-file in. In die HTML-file kan je natuurlijk weer links maken naar andere pagina's. Zo zou je dat kunnen bouwen. Ja. Goed, ik word vriendelijk, doch dringend verzocht om te gaan stoppen. Als je nog vragen hebt, ik blijf nog aanwezig. Ik ben hier morgen ook voor de mensen die mee gaan doen morgen. Ik word in ieder geval heel erg blij van het feit dat dan dingen op een hele uniforme manier zijn opgelost. Wat ik denk is dat het ontwikkelen van Windows 8 wordt voor ons als ontwikkelaar niet zo heel veel moeilijker. Je ziet, het is allemaal gewoon C#, het is allemaal XAML. Als je daar bekend mee bent, dan is het niet zo spannend. Voor ons wordt het veel spannender om te kijken van nou, hoe gaan we alle mogelijkheden die Windows 8 heeft, hoe gaan we die integreren in onze applicatie? Ik hoop dat jullie hele mooie applicaties gaan bouwen. Dank jullie wel.